Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Een gelige deken van zand blaast over de enorme woestijnduinen. De zandkooltjes lijken te spelen met de grote rotsen die als eilanden uitsteken boven een zee van zand. Ze hebben de meest groteske vormen afgesleten als ze zijn door miljarden zandkooltjes duizenden jaren lang. Het gaat allemaal voorbij aan de Protoceratops moeder die gebogen staat over haar nest, een ronde kuil in het zand. Protoceratopsen zijn kleinere neefjes van Triceratops, met een nekkraag, maar zonder die hoorns. En ze zijn zo groot als een flink varken, net zoals deze moeder. Tevreden bekijkt ze haar eieren, een prachtig tiental, ovaal van vorm en zo groot als je hand. Ze zijn keurig in een rondje gelegd. Nog een week, dan komen ze uit. Heel even sjokt de moeder weg. Even een paar sappige planten plukken verderop. Eieren hoef je nog niet te babysitten. Maar je moet ze wel beschermen. Uit de schaduw van de duin komt een vogelachtige dinosaurier geslopen. Stap voor stap. Eerst voorzichtig en daarna gretig stapt Oviraptor naar het nest. Met zijn grote papegaaiachtige snavelbek grijpt de rover een ei en bijt het in één haal gulzig doormidden. Het vocht druipt langs zijn kop, terwijl hij het jonge vlees naar binnen slokt. Hij heeft nog 3 eieren verorberd. Als de moeder doorheeft wat haar kroost bedreigt. Gillend komt ze aangerend. Oviraptor grist nog een 4e ei mee voor onderweg. En maakt zich dan uit de voeten, dat ei stevig in de bek geklemd. Ruim voordat de ontzette moeder haar geplunderde nest heeft bereikt, is hij weg. Nou, dit verhaal is van begin tot eind gelogen, weten we nu. Vele jaren lang stond Oviraptor bekend als een eierdief. Een wrede dinosaurus die als eter van embryo's en baby's bovenaan de most wanted list stond. Zelfs de NOS ging in 2023 nog mee in dat verhaal.
En de Oviraptor, die eieren van anderen pikte. Ze leefde zo'n 70 miljoen jaar geleden.
Ouch. Ja, kan gebeuren, maar het geeft maar weer aan hoe diep geworteld dit beeld van Oviraptor is. Het is tijd om de waarheid te onthullen over dit prachtige dier en te praten over dino-eieren. Wat weten we daarvan? Kunnen we zien wat erin zit zonder ze te slopen? En wat vertellen ze ons over het gedrag van de dieren die ze legden? Maar we beginnen met een nieuw, eenmalig, onderdeel van deze podcast. Namelijk koken met Maarten van Rossum. Maarten.
Ja?
Hoe eet jij je ei het liefst?
Ja, dat is heel wonderlijk. Dat heet bij ons thuis de Wolkers-methode.
De Wolkers. Is dat genoemd naar Jan Wolkers?
Ja, dat is genoemd naar Jan Wolkers. Jan Wolkers had een specifieke manier om eieren te koken.
Oké. Okay.
En het eindresultaat dient zo te zijn dat de dooier dat die nog zacht is.
Okay.
Niets is erger dan een echt hard, doorgekookt hard ei. Dat is iets ontzettends. dan gaat het ook zo blauw uitslaan en zo. Ik weet niet precies welke chemische stoffen dat zijn, maar ik heb er niks mee. Je kunt ze daarna ook wekenlang bewaren. Dus je kunt ze met een hele kist vol met hardgekookte eieren naar Spanje. Dan kun je, het gezin kan er daar een week lang van leven.
En je kan er mensen mee doodgooien.
Maar dat vind ik helemaal niet lekker. En de Wolkers-methode houdt in, ik doe het even uit het hoofd, want ik doe het natuurlijk nooit zelf, dat begrijp je. Je moet ze aan de kook brengen. En zodra het water kookt waarin ze zitten, want ze zitten al in het water. Zodra het water kookt waar ze in zitten, zet je het gas uit. En dan laat je ze 10 minuten in dat warme water drijven.
Dat is de methode?
Dat is de methode Wolkers.
Ik ga dat morgenochtend gelijk proberen.
Want ik vind zo'n hardgekookt ei, dat is echt zonde van het ei.
Bij ons is het gezin ook verdeeld in twee soorten mensen. Twee van onze 5, die willen het per se hard. En de andere 3, die verafschuwen dat. En ja, soms ben je een minuut te laat en dan heb je 3 heel chagrijnige mensen aan het ontbijt.
Ja, nou ja, of die zeggen van, dan maak ik mijn rijtje wel.
Ja, dat, mijn kinderen doen dat nog niet.
Mijn zoon wel. Pap, je kunt helemaal geen eieren bakken, zei hij altijd.
Jij kan geen eieren bakken?
Nee, want mijn zoon wou geen niet van die bruine randjes erlangs.
Oh ja.
Waar dat al, daar is ook een bepaald chemisch proces natuurlijk, waarbij dat wit al vrij hard wordt. Hè?
Ja, zeker. Maar je zegt nou eigenlijk in bedekte termen dat je eigenlijk nooit een ei klaarmaakt.
Nou, dat komt in grote trekken, is dat juist, ja.
En kook jij überhaupt wel eens wat?
Nee.
Ja.
Ik heb natuurlijk een tijd gehad, maar goed, dat zal nou de luisteraars naar de Dino-podcast niet zo verschrikkelijk interesseren. Dat mijn vrouw met een gebroken knie te bed lag en een hele linkerbeen in het gips had. Dus dat betekent dat ik af en toe wel iets moest doen, ja.
Ja, moest je koken?
Nou, het woord koken is hier niet op zijn plaats.
Maar kwamen er eieren bij?
Ja, zeker. Ik vervaardigde vrij complexe maaltijden, zei dat ze allemaal uit één pan kwamen.
Oké. Okay. Nou, dit is toch een leuk inkijkje in jouw kookkunsten. Mijn laatste vraag is, heb jij ook wel eens eieren gezocht vroeger, met Pasen en zo? Deed je dat
wel eens? Zeker, natuurlijk.
Wat kun je daarvan herinneren?
Nou, dat ze, vooral mijn grootouders, konden ze goed verstoppen. En wat ik eigenlijk zelf het allerleukste vond van de paaseieren, dat is nou weer niet zoeken. Dat was dat mijn vader, die vrij goed kon tekenen, die maakte portretten op de eieren. Een ei is natuurlijk lijkt wel een beetje op een menselijk gezicht. Het is ovaal. Niet iedereen heeft een fraai ovaal gezicht, maar goed. En dat vonden wij ontzettend leuk. En dan probeerde hij gelijkende portretten te maken van verschillende familieleden.
En dat deed hij dat dan met potlood of zo? Of
met met waterverf. Nou, denk ik, soort plakkaatsverfachtig spul wel het geweest zijn.
En dat waren dan?
We bewaarden ze vaak hartstikke lang, omdat ze zo leuk waren.
Die waren dan hard gekookt?
Ja, die waren hard gekookt.
Dus dat nam je er dan bij? Dus dan had je een ei met een portret en had je daarna
altijd
wel een hard gekookt?
Met Pasen denk ik nog aan de paaseieren van mijn vader.
We gaan het over eieren hebben vandaag. We dachten, we doen gek. We weten eigenlijk zo weinig van eieren. En er is één museum in Nederland wat toevallig zich de laatste jaren extreem aan het specialiseren is in eieren. Ze hebben tientallen eieren in de collectie. En ze doen er ook de meest bizarre dingen mee. En ze doen de mooiste ontdekkingen ermee. En dat is het Oertijdmuseum. Dus daar gaan we naartoe deze aflevering.
Ja, we zijn er eigenlijk al, hè?
Ja, maar ik doe alsof we er naartoe gaan.
Sorry.
Dit is DinoCast, jongens. Dit is DinoCast.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij DinoCast.
Ja goed, oké. We waren dus al in het museum en ik wist dat ik er niet mee weg zou komen met Maarten in de buurt. En de heren die je me al een beetje hoort uitlachen op de achtergrond, dat zijn Maarten de Rijke, conservator bij het Oertijdmuseum, die je al kent van onze Barnsteen-aflevering. En naast hem zit...
Ik ben Tom van der Linden. Ik ben vrijwilliger bij het Oertijdmuseum. Ik heb ook een master gedaan in paleontologie aan de Universiteit Utrecht. En ben daar niet geheel toevallig afgestudeerd op dino-eieren.
Niet geheel toevallig afgestudeerd op dino-eieren. Jij bent de dino-eieren-expert van het Oertijdmuseum, begrijp ik. Maar jullie doen met het hele team van alles met eieren. Waar komt die fascinatie van het Oertijdmuseum-team met eieren vandaan?
Nou, dat is eigenlijk een beetje toevallig gebeurd. We hebben hier namelijk in de collectie nogal veel eieren. 184 hebben we nu geteld.
Maarten, 184.
Verschillende soorten.
Individuele eieren. Ja, dus sommige zijn een heel nest. Hè, dan heb je er al gauw 30. Zoals we hier ook op tafel
hebben. Ja, dan loopt het lekker op. Natuurlijk. Ja. Die zijn dus niet 184 verschillende soorten. Het
nee,
zijn 184 individuele eieren.
Ja. Ik denk dat we een stuk of 8 soorten hebben. Ja.
Okay.
Dat is veel, hè, voor dino-eieren. Jullie hadden ineens heel veel eieren en toen moest je er wat mee.
Nou, die collectie is langzaam maar zeker gegroeid. Hè. Het museum heeft zelf ook eieren gezocht en gevonden in Spanje en in Frankrijk. Toen dat allemaal nog mocht. En dit zijn nu dus die oude collecties. En nu gaan we daar eigenlijk wat mee doen. Want dit is nog allemaal onbeschreven, deze exemplaren. En super spannend natuurlijk om te kijken wat voor informatie we daaruit kunnen halen.
Ja, Maarten en Tom zitten dus op een schat aan dino-eieren. Maar voordat we het over die dino-eieren gaan hebben, moeten we het eerst hebben over eieren in het algemeen. Want ja, wat was er eerder? De kip?
Kip, het meest veelzijdige stukje vlees, kip.
Ja, sorry voor de echte fans. Het was alweer veel te lang geleden. Want ja, dit gaat natuurlijk gewoon over het gezegde met die kip. Nou ja, dit is de hamvraag, hè? De hamvraag,
ja,
is...
je weet, dat is de kip. Dit is de kip en het ei, hè?
Precies.
Wie was er eerder, de kip of het ei?
Nou ja, ik heb twee heren tegenover me die hopelijk... Kunnen jullie ons eindelijk verlossen van deze vraag? Ja, er is nog enige aarzeling, ja?
Ja, in principe was het ei eerder dan de kip.
Oh, oké, Maarten, dat weten we.
Maar dan is toch wel de vraag... dat ei is natuurlijk niet uit de ruimte op aarde gevallen, althans sommige mensen denken dat, maar dat is niet erg waarschijnlijk. Dus dat ei moet ergens vandaan zijn gekomen. En ergens in de evolutie het heeft te maken met de voortplanting. En het voordeel van het ei is niet waar, dat het tenslotte buiten het lichaam kan het bebroed worden, om het maar even zo te zeggen. Dus mijn vraag is eigenlijk, waar in de evolutie, waar ligt de origine van het idee dat je een ei kunt produceren?
Als je op het land wil overleven, dan komt het allemaal in orde. Hè? Als je een paar poten onder je lichaam hebt staan en als je dan ook lucht kan ademen. Maar bijvoorbeeld kikkers en salamanders, die moeten nog steeds voor hun voortplanting terug naar het water, omdat die zachte eieren leggen.
En die kikkereieren die Maarten hier noemt, die zijn helemaal geen raar voorbeeld. Want honderden miljoenen jaren geleden, toen er nog nauwelijks leven op land bestond, was dat de manier waarop de dieren van toen, de amfibieën bijvoorbeeld, hun eieren legden in een soort dril of jelly.
And yeah, it's literally just called jelly. And this jelly is a good home for amphibian embryos as long as everything stays wet.
Als je dat kikkerdril op het land laat liggen, na een paar uur is dat dood.
Vanaf het Devon-tijdperk, zo'n 385 miljoen jaar geleden, begonnen de eerste viervoeters het land op te kruipen en de aarde met al zijn planten en insecten te verkennen. Om die nieuwe wereld te ontdekken, moesten ze natuurlijk wel dat ene probleem even oplossen.
But in order to become truly terrestrial, tetrapods had to be able to keep their embryos wet on dry land.
Precies, je wilde niet telkens terug moeten naar het water, maar ja, je moest je ongeboren kinderen, je embryo's, wel nat zien te houden. Nou, de diergroep die met de oplossing kwam, noemen we de amniota. Dat is een moeilijk woord voor de dieren die de basisvoorouders zijn van alle vogels, zoogdieren en reptielen. En in hun naam, amniota, ligt ook die geniale uitvinding besloten die ze deden. Ze hebben namelijk een amnion, een vliesje om hun eieren.
Amniote eieren. Het zijn eieren die beschermd worden door één of meerdere vliezen. Als een vrouw bevalt en je zegt de vliezen breken...
What was that?
My water broke. I'm having the baby.
Dan heb je het precies daarover. En eigenlijk zijn dat diezelfde vliezen die je kunt zien als je de schaal van een kippenei afhaalt.
Ja, vertelt Melanie During, jou welbekend van DinoCast, hier in de Universiteit van Nederland. Dat vliesje en vooral een hard kalklaagje eromheen, de schaal, was echt het ei 2.0. Een enorme stap, letterlijk.
Het eierschaal-idee is super belangrijk daarvoor geweest, want dit zorgde ervoor dat die dus buiten het water konden overleven. En zo konden die beesten in de tijden van Pangea dus ook het binnenland trekken. En dat is echt een hele grote evolutionaire stap. En dat zorgde ook voor een heel groot voordeel bovenop de andere beesten die in die tijd leefden. En dat zorgde ervoor dat ei zo ontzettend succesvol werd.
Vervolgens ging de ontwikkeling van dat ei twee kanten op. Je had één groep dieren waarbij de embryo's in de buik van de moeder blijven. En uiteindelijk daardoor dat vlies heen komen om levend geboren te worden. Zo doen de meeste zoogdieren dat. En er was een groep die het embryo eerder naar buiten bracht om daar verder te groeien. In dat ei. Die groep ontwikkelde een extra kalkschaal die als een soort bescherming rond het ei kwam. Welke dieren waren dat? De reptielen. Dieren zoals schildpadden, hagedissen, krokodillen en dinosauriërs.
En zolang het evolutionair goed functioneert, blijven beesten een ei leggen.
Ja.
Vogels zijn een nazaten van dino's en kennelijk is het toch een zo efficiënt systeem om eieren te leggen, dat ze dat zijn blijven doen.
Oké, nu we ongeveer weten hoe eieren zijn ontstaan en zeker weten dat het ei voor de kip kwam, kunnen we beginnen aan de eitjes waar we echt voor kwamen. Of eitjes. We zitten hier aan een grote tafel en in het midden van die tafel, Maarten, liggen toch allerlei kolossale gevaartes.
Ja, dit zou je eigenlijk niet direct herkennen als eieren. Dit zijn meer versteende kadetten.
Ja. Italiaanse en, bollen.
Ja, en die dingen, nou, daar kom je wel, denk je toch wel, het zijn wel een beetje gekke eieren, maar het zijn toch waarschijnlijk wel eieren.
Handgelaten, dacht
ik. Te meer omdat je er een heleboel...
Kleine pistoletjes.
Ja. En de kans dat je veel versteende pistoletjes vindt, is ook weer niet zo groot natuurlijk. Dat is niet.
Maar zijn er verschillen in vorm. Er zijn verschillen in grootte. Maar over het algemeen is een ei rond. Eieren zijn niet driehoekig, vierkant. Ze zijn niet plat. Ze zijn niet... Het klinkt als een stomme vraag, dat snap ik. Maar hey, just checking. Dit is gewoon de meest ideale manier om een ei uit een lichaam te krijgen, denk ik.
Ja, dat klopt. En je ziet bijvoorbeeld aan deze eieren die hier in het midden liggen, die zijn wat toch wel wat platter gedrukt en wat ronder. Zo kippeneieren hebben toch een beetje een soort bolle kant en een wat puntigere kant aan de bovenkant. Dat hebben deze eieren van Oviraptor hier, hebben dat meer. Dus een wat puntigere kant hier en een wat een bollere kant hier.
En
is dit één legsel van zo'n Oviraptor?
Ja, dit is een gedeeltele van een nest. Dus die legden dat allemaal in laagjes. Dus één buitenlaag aan de buitenkant met allemaal eieren. Met altijd de bolle kant naar binnen gewezen en de puntige kant naar buiten. Ook buiten het sediment.
Oh, hij dacht er goed over na.
Ja. Nou, het ziet er dus echt uit alsof het prachtig gerangschikt is.
Het is een soort kunstwerk.
Het is met zorg neergelegd en samengesteld. Ja,
in tegenstelling tot dit soort eieren die gewoon in een gul werden gegooid, dichtgemaakt en zoek het maar uit.
Want weten we waar deze grote, even voor de duidelijkheid, die Oviraptor eieren die zijn, die kun je nog in je hand houden. Maar deze zijn wel zo groot als twee handen, deze grote ronde bollen die hiervoor ons liggen. Weten we waarvan die zijn?
Nou, niet precies, omdat heel veel van dit soort eieren komen uit China en Mongolië en omgeving. En er worden ontzettend veel van dit soort type eieren gevonden. En die krijgen allemaal een andere soort naam, omdat ze er net allemaal net iets anders uitzien. Maar over het algemeen hebben we de impressie op basis van wat embryomateriaal dat dit eieren zijn van een dier dat heet Therizinosaurus.
Therizinosaurus. Ken jij dat, Therizinosaurus?
Nee, die ken ik niet. Nee, sterker nog, ik heb er nooit van gehoord. Maar
die Therizinosaurus, die naam komt mij namelijk wel bekend voor. Want volgens mij is dat een van de nieuwste acteurs in Jurassic World.
Dat is correct.
Ja, toch?
Ja.
Ja, herinner je je de scène waarin Claire in het woud wegkruipt voor een beest met enorme nagelklauwen? Dat is Therizinosaurus. Nou, wat mij vooral bijbleef is hoe groot het dier was. En nu kijken we dus neer op zijn eieren. Nou, die zijn veel groter dan die van Oviraptor, maar vast niet de allergrootste.
Dino-eieren zijn er dus in alle soorten en maten. Wat zijn de grootste en de kleinst bekende dino-eieren die wij kennen?
Wat is groot is altijd een beetje de vraag. Als het gaat om voetbalachtige, dus ronde eieren, dan gaan we al gauw naar sauropode eieren kijken uit Frankrijk en Argentinië. Dat zijn hele grote ronde voetbalachtige eieren. Maar van deze oviraptorachtige eieren hebben we ook hele grote formaten uit Noord-Amerika en Azië die toch al gauw 70 centimeter lang worden. Dus dan moet je aan een stokbrood denken.
70 centimeter? Ja. Maar hoe groot zijn die dino's dan wel niet?
Er zijn geen embryo's gevonden bij die eieren, maar er wordt nu gedacht dat ze of door Gigantoraptor, een soort supergrote oviraptor, werden gelegd, of door Tarbosaurus, het broertje van Tyrannosaurus Rex.
Wat mij verbaast, Maarten, is, jij zegt eigenlijk, Tom, je zegt de grootste zijn ongeveer de grootte van een voetbal. Waarom zijn die eieren niet groter? Want de gemiddelde sauropode...
Nog groter?
De gemiddelde sauropode is gigantisch. En er komt maar een voetballetje uit. Waarom?
Nu is de voetbal ineens een voetballetje geworden.
Nou ja, vergeleken met een langnek, vind ik dat niet heel, heel
nee,
groot.
Nee, ik ging ervan uit dat het een gewone, normale, standaard voetbalmaat zou zijn. Dat is vrij groot, natuurlijk.
Ja, ik vind van
Want
niet.
De vraag is natuurlijk hier, hoe effectief is om het ding drie keer zo groot te maken? Want dat betekent dat het heel lastig is om te leggen, dat ei.
Nou, als je een brachiosaurus bent van 12,5 meter hoog, dan zou ik toch zeggen dat
wacht
je iets...
Wacht, maar die moet ook dat ei moet uit een opening komen, niet waar? En dan valt het waarschijnlijk naar beneden. Want zou die zo gaan liggen om het ei te leggen? Ja?
Deze twee vragen gaan we nu behandelen. Want dat is allebei natuurlijk heel interessant. Hoe belangrijk is grootte? Want je zou zeggen, als je een groter ei hebt, kan de foetus, de baby, kan ook groter zijn. En is ze sterker en minder kwetsbaar op het moment dat die
ter wereld
komt.
Ik zit even aan vogels te denken. Natuurlijk hebben kleine vogels kleine eitjes, dat is wel waar. Maar arenden hebben niet naar verhouding een zoveel groter ei bijvoorbeeld.
Help ons, Tom, Maarten. Wat kunnen jullie hierover vertellen? Verschillende groottes. Hoe verhoudt de grootte van een ei zich tot de grootte van een dino? En waarom kan een ei blijkbaar maar een maximale grootte bereiken?
De maximale grootte van een ei heeft meer te maken met de natuurkunde en gewoon de structurele capaciteit van een ei. Op een gegeven moment kan die gewoon niet groter worden, omdat dan het embryo geen lucht meer kan krijgen.
Waarom niet?
Omdat het ei wordt te dik dan om te groot te worden. En dan kan de zuurstof er niet goed genoeg meer in en de CO2 er niet goed genoeg meer uit. En waarschijnlijk is het zo dat als het ei nog groter zou worden, dan wordt de schaal zo dik dat de embryo zelf het ei niet meer uitkomt. Dus dan stikt hij alsnog als hij volledig volgroeid is.
Oké, dus de grootte van het ei heeft iets te maken met de dikte en daarmee de doorlaatbaarheid van de schaal van het ei. Maar dan nog, is er een relatie tussen de grootte van een dino en de grootte van het ei?
Ja, meestal leggen de grotere dino's dus wel ook grotere eieren. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar dino's die nu nog leven, bijvoorbeeld kiwi, die legt relatief tot zijn lichaamsgrootte een enorm ei. Ik weet niet of je ooit een CT-beeld van een zwangere kiwi hebt gezien.
Nee, dat
maar
lijkt
die hele buikholte is gewoon opgenomen door dat ei. Oh, daar komt de afbeelding.
Ja, dat is
oh mijn god, dat is afgrijzelijk.
Je denkt dat is toch wel een beetje pathogeen.
Hoe krijgt
echt een soort parasiet dat erin zit dan. Hè? Ja.
Hoe krijgt hij dat er ook uit, joh?
Wat is het embryo anders dan een soort parasiet?
Ja, in principe. Hij kan ook moeilijk ademen. Dat beestje is echt ziek aan het einde van zijn leeftijd.
Dat doet een beetje denken aan een menselijke zwangerschap natuurlijk.
Ja, maar dan nog echt extreem. Het was iets van 1/3 van zijn lichaamsgewicht is dat ei. Hij legt er ook maar eentje gelukkig, hoor. Dat wel. Maar dat is dus de overleving van, nou, dan komt er gewoon een bijna volwassen kiwi uit, dat ei. Dat jong, dat is bijna helemaal vergroeid al.
Dus dat is de strategie om een heel groot ei te hebben. De moeder gaat er bijna dood van.
Ja.
Maar het kuiken heeft een betere overlevingskans.
Zeer zeker, ja.
Maar de meeste dino's hebben dus niet zulke eieren als de kiwi. Die hebben...
Nee, die gingen voor de massa. Hè? Die gingen dan meerdere eieren leggen. Een stuk of 30, 40. Soms zelfs veel meer. En die deden niet alle eieren in één mandje, om het zo maar te zeggen. Dus omdat die ook niet zoveel zorg hadden meestal voor hun eieren. Die jongen werden gewoon losgelaten en er werden heel veel van opgegeten. En ja, dan moet je gewoon meer produceren om dat een beetje te compenseren.
Ja, we hebben dat in de sauropode aflevering verteld. Hè? De langnak aflevering, die waren echt bizar slechte ouders. Die hebben gewoon die dumpen die eieren in een soort gul, dan lopen ze gewoon weg.
Ja, nou, dan, om dat dus ja, een beetje fatsoenlijk te laten uitlopen, moet je dus heel veel eieren leggen. Omdat die vleeseters, die hebben een gratis
slechte
lunch.
Ouders. Ja. Maar het feit dat ze overleefden betekent dat het evolutionair kennelijk niet zo'n probleem was. Als je maar genoeg eieren legt, dan denk aan die inktvissen. Dat is een gigantische wolk van honderden miljarden eieren. En dat is heel effectief. En inktvissen zijn heel succesvol.
Ik vind het vreed en onmenselijk. Laat dat genoteerd zijn. Ja.
Maar het is eigenlijk gewoon kansberekening.
Ja, ja, een kille kansberekening. Ja,
onmenselijke dino's.
Onmenselijke dino's. Wat zijn maar even, en Maarten stelde natuurlijk net een hele interessante vraag. We zien voor ons een brachiosaurus. Alleen van de tenen tot de onderbuik van dat dier hebben we het al over meters hoog.
Ja.
Hoe leggen die eieren? Dat is wat ik me niet voor kan stellen. Hoe zouden ze dat doen, Tom?
Ja, dat is nog wel een beetje de vraag. Er wordt ontzettend weinig onderzoek gedaan naar hoe dino's echt zelf hun eieren leggen. Hè? Als ook voortplanting tussen mannetje, vrouwtje, et cetera. De beroemde scène uit Walking with Dinosaurs, waarin er een enorme soort slang naar beneden komt, waaruit die eieren komen.
Ja, dit is een van de meest bizarre fragmenten uit de beroemde dino-serie van de BBC. Een diplodocus bevindt zich in een bos en ze gaat een beetje door haar knieën. En dan komt er uit haar achterste een meterslange vlezige buis tevoorschijn, waardoor, plop, 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 eieren komen rollen, die dus niet breken. Ja, de BBC zelf legde dit fragment zo uit.
What had to be worked out was how they would have laid them. Take the Diplodocus. They were not the most supple of animals and could not have got very low to the ground. How did they stop their eggs breaking? The series had to come up with a possible solution. In the studio, an egg-laying contraption was about to be put to work.
Push, there you go. Go on, keep going. No, it's fine.
Well, this is an ovipositor or an egg tube. I mean, we knew that sauropods are very large and they lay hard eggs. So they had to have some way of getting them down into a hole to bury them without them cracking. So this is possibly one solution. They had a sort of muscular tube, a bit like a turtle has, that allowed the egg to pass down and get close to the ground, drop it in, then they could bury in over the top of it. It looks a little bit obscene, but it's only a guess.
Ja, het is een obscene gok, een reusachtige ovipositor, een eierlegbuis. Sommige insecten hebben ze wel, maar sauropoden? Tom vindt het niks.
Ontzettend onwaarschijnlijk.
Oh, is dat zo?
Waarschijnlijk zat de cloaca, zoals dat heet, zat waarschijnlijk niet zo in elkaar. De kans is veel groter dat de eieren structureel sterk genoeg waren om in ieder geval die 4 meter te overbruggen. In die zin dat ze waarschijnlijk een gat groeven en daar toch wel rustig in bukten. Dus door een achterpoot heen zakte rustig en dan de eieren laten rollen. Door dus de sloop te gebruiken van het hol.
Een beetje
de
zoals die schildpadden.
En, ja, en dat gewoon de val afremt in principe. En dan komen alle eieren, zoals bij schildpadden inderdaad, gewoon netjes bij elkaar terecht.
Ja, ik denk toch een beetje, ja, een voetbal van 4 meter. Het zijn geen eieren met een zachte schaal, toch? Of is die schaal een beetje zacht op het moment dat het ei eruit komt?
Dat moet haast wel zo zijn als die dingen eruit kwamen, die eieren. Dat ze nog een zekere souplesse hadden.
Bij vogels is dat ook niet zo, toch? Nee.
In principe niet zo, zeker omdat we hier sauropode eierstukjes voor ons hebben liggen. En zoals je ziet zijn die echt enorm dik. Zeker als je dat vergelijkt met een kippenei.
Ja, voor ons staat een bakje gevuld met wat lijkt op chips. Maar dan uit de oertijd. Eierschaal van miljoenen jaren oud. Het zijn dus de eierschaaltjes van een titanosaurus. Kijk Maarten. Kijk hier. Zie je? Ze zijn dus, hoe dik zijn
ja,
ze?
Ja, zie je het? Ja. Het zijn net Lego blokjes, hè?
Ja, je ziet ook echt de eierschaal nog, hè? De,
ja, het is vrij,
de puntjes
dit
van de schaal.
Het moet vrij soepel materiaal zijn geweest, denk ik.
Als je ze doorslijpt, zie je wel kristalstructuur. Dus waarschijnlijk is die eierschaal wel helemaal uitgehard al. En dat kan niet meer nadat die gelegd is, want dat is een inwendig proces dat er door die moeder wordt aangelegd. Dus je hebt eerst dat een membraan eromheen komt om je ei. En daarna wordt er dan een eierschaal omheen gezet. En dat is echt een uitkristalliseringsproces.
Dus ze zijn dan wel vrij hard,
ja,
eigenlijk.
Ja, dus de vorm van het membraan geeft ook aan de vorm van het uiteindelijke ei.
Ja, Maarten de Rijke is streng voor onze Maarten. Sauropoden legden harde eieren. Basta. Nou, we gaan door. Want we willen nog zoveel weten. Vooral over het gedrag. Bijvoorbeeld, de dino's van nu, de vogels, leggen hun eieren in een nest. Deden dinosauriërs dat ook? Is er enig bewijs van dat ze ook een soort van nestachtige structuur hadden? Ik weet dat is organisch materiaal, dat versteven ze. Is er ergens een bewijs van dat dino's dat deden?
Ja, zeer zeker wel. Inderdaad, zoals je zegt, bij sauropoden en et cetera is het meer gewoon een gat in de grond en gooi het gat dicht met zand of het sediment wat dan aanwezig is. Maar zoals bij oviraptors zijn ze wel degelijk begonnen met echt een soort van zandcirkel maken waarin de eieren werden gestoken. Dus het was ook al echt een soort van nestproductie. We weten niet zeker of daar al plantenresten, takjes en dat soort dingen bij kwamen kijken, want dat verspoelt allemaal tijdens het fossiliseren. Dus daar weten we eigenlijk heel weinig van af of dat er wel was. Maar we weten wel dat neststructuren bij dino's in ieder geval vroeg zijn begonnen.
Is toch mooi, Maarten, het idee dat je een dinosaurus heel zorgvuldig een nestplek ziet uitkiezen, een kuil graven, dat nog even rangschikken, het zand opzij duwen en dan in zo'n prachtig cirkelvormig patroon die eitjes allemaal met de kant de goede kant op ziet rangschikken.
Dat je ook altijd de complexe vraag stelt van hoe begint zo'n proces? Het is een heel complex proces. Dat is gedeeltelijk instinct. En misschien ook wel een klein beetje leergedrag. Dat weet je natuurlijk nooit precies.
Nee.
Maar aan zo'n complexe nestconstructie moet een evolutie vooraf zijn gegaan van een miljoenen jaren minimaal, denk ik. Hè?
Er is mogelijk wel indirect bewijs dat er wel plantenresten gebruikt werden door dieren zoals Oviraptor. Omdat Oviraptor-eieren gekleurd waren. In tegenstelling tot de gemiddelde kippenei die je in de Albert Heijn koopt, zijn wit.
Heb je ook twee kleuren.
En bruin inderdaad. Maar deze waren vaak groen of blauw. En dat blijft gek genoeg ook vaak nog wel redelijk gefossiliseerd, zoals je hier ziet.
Dus die kleur, want dit zijn inderdaad blauwige eieren.
Ja.
Ik dacht dat gewoon de verstening was. Of
het heeft een groot gedeelte wat te maken met de verstening. Maar we merken wel dat er steeds meer een patroon is tussen het feit dat het zo'n contrastkleur heeft met het sediment eromheen. Dat met metingen die zijn gedaan in vrij recente onderzoeken, dat we kunnen zien dat er kleur bewaard blijft. En dat ze dus waarschijnlijk groen, blauwige en zelfs sommige gestippelde eieren legden, zoals kwarteleieren.
Dat is toch fantastisch, Maarten, dat we weten hoe de kleur en het patroon van dino-eieren was.
Nou, het is voor de hand liggend dat ze gekleurd waren, lijkt mij. Je zou eerder verbaasd zijn geweest dat ze allemaal wit waren.
Ja, maar ik heb het me er toch bij voorgesteld, moet ik hier eerlijk zeggen.
Die schildpadeieren zijn allemaal wit, als ik het me goed herinner van de documentaire.
Ja, maar je hebt er natuurlijk niks aan om kleur te genereren in eieren die je onder de grond legt. Ja. En daarom zie je ook dat sauropoden en hadrosaurus eieren zijn allemaal wit, want die lagen allemaal onder de grond. En een dier gaat geen kleur genereren, geen eiwitten aanmaken om kleur in een ei te stoppen, als je dat helemaal niet nodig hebt. Want onder de grond heeft niemand er wat aan dat een ei groen is.
Het is puur camouflage. Energie gestoken in camouflerende kleur. Aha, dino-eieren die niet bedekt werden met zand waren dus vaak gekleurd of gevlekt, net zoals eieren van vogels. Maar sommige dino-eieren, vertelt Maarten, hebben wel een hele andere coating dan de eieren van nu.
Het opvallende bij dino-eieren is ook dat er veel structuren op zitten. Dus bijvoorbeeld bij die Oviraptor-eieren die je hier voor je hebt liggen, daar zitten allemaal kleine groefjes op. En dat verschilt ook nog eens een keer per ei, per nest. En dus is dat heel moeilijk om te zeggen, zijn dit nou verschillende individuen? Zijn dit nou verschillende soorten? Zijn het misschien wel compleet verschillende beesten die helemaal niks met elkaar te maken hebben? En dat is heel moeilijk. En er zijn ook eieren die hebben een soort stippenpatroon. Hmm. Maar dan niet in kleur, maar in textuur dat erop zit.
Wauw.
En dat zien we nu bij vogels bijvoorbeeld, zien we dat eigenlijk bijna niet.
Het is, maar je kan er toch wel van uitgaan dat de eieren die in dit nest liggen van Oviraptor, dat dezelfde van dezelfde Oviraptor is.
Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Want struisvogels bijvoorbeeld, die zijn bekend dat vrouwtjes verschillende nesten maken en de eieren ook bij elkaar in het nest leggen.
Right, Maarten.
En het grappige bij die Oviraptor eieren is dat ze dan in het nest meestal met z'n tweeën liggen. Dus gepaarswijs naast elkaar. Wow. En dat kan misschien zijn dat ze dus met z'n tweeën gelegd zijn. Dat die Oviraptor weer wat is gaan eten. En dan over een paar uren of misschien de volgende dag, net zoals een kip, weer twee eieren legt.
Right.
Denk aan de koekoek.
Ja, die hebben we natuurlijk ook nog, de koekoek. Ja. Ja, dat is waar.
Het is natuurlijk een heel voor de hand liggend idee dat je denkt, ja, dat gekloot met die eieren. Ik leg mijn ei in het nest van een andere vogel. Hè? En dan is bij de koekoek nog zo hoog gespecialiseerd als dat koekoekjong eruit komt. Dan werkt hij in no time met zijn pootjes. Werkt hij die andere eieren, die werkt hij het nest uit.
Ja, de koekoek. Maar dat is vandaag de dag. Of er ook koekoekachtige reptielen in de dino-tijd voorkwamen, zullen we natuurlijk nooit weten. Denk je. Maar jawel hoor.
Ja, dus in Portugal zijn de nesten bekend waar krokodillen als een soort broedparasiet een eieren bij de dinosaurus-eieren hebben gelegd. Dat die van die warmte gebruik gemaakt hebben en ook van de bescherming zal het waarschijnlijk ook zijn. Hè, dat het daar, dat is makkelijk.
Dat is toch fascinerend dat prehistorische krokodillen deze techniek al hebben uitgevonden, Maarten.
Sowieso, de evolutie produceert zulke wonderbaarlijke resultaten dat je altijd weer verbaasd bent dat het zo gelopen is. En dat het, want dat betekent bijna altijd dat het een hele nuttige evolutionaire strategie is geweest. Anders was de koekoek al lang uitgestorven, was het niet gewoon verrekt effectief blijkt te zijn. Jij zult wel zeggen, wat een gemene beest.
Je haalt me de woorden uit de mond.
Achterbakse misbruikers.
Ik vind dat wel verwerpelijk gedrag.
Ja, ik weet niet. Ja, je hebt ook mensen toch die de dierenrechten, in zoverre het ons betreft,
ik vind dat de Partij voor de Dieren hier iets over
precies,
zou moeten
ik
zeggen.
Vind dat mevrouw Ouwehand toch minimaal een anti-koekoekwet in moet dienen.
Ja, nou, daar hebben die prehistorische krokodillen natuurlijk niks meer mee te maken. Ik wil nog over een andere diersoort iets vragen, namelijk over pterosauriërs. Grote vliegende reptielen uit de dino-tijd. Zij legden ook eieren, maar die waren heel anders dan die eieren van dino's, toch?
Ja, pterosauriërs die legden in principe zachte eieren. Een soort leerachtig, een beetje wat je kan vergelijken met slangen.
Maar weten we dan iets van die structuur van die leerachtige
schaal? Nou, dat is dus het lastige, want leerachtige eieren zijn dus zacht en die preserveren dus heel slecht. Dus
maar waarom zou je leerachtige eieren leggen? Want dat doen slangen bijvoorbeeld ook. Reptielen leggen volgens mij over het algemeen leerachtige eieren, toch?
Ja, klopt. Maar ja, de eerste dinosaurus legde ook zachte eieren. Dat weten we ondertussen ook. Dus de eieren van een dino genaamd Massospondylus uit Zuid-Afrika, die waren ook zacht. En via filogenetische methodes hebben we dus nu bepaald dat zachte en harde eieren ook weer meerdere keren zijn ontstaan binnen dinosaurussen. Dus ook bijvoorbeeld jullie grote vriend Triceratops legde zeer waarschijnlijk zachte eieren.
Hoor je hoe die het zegt?
Zeker, helemaal verkeerd.
Triceratops, Maarten.
maar zei je dat die zachte eieren legde?
Ja. Aan de hand van eieren van protoceratops bepalen we dat waarschijnlijk ceratopsiden als groep dino's waarschijnlijk zachte eieren legden, net als de eerste dino's.
En waarom zou je zachte eieren leggen? Wat is het voordeel van een zachte eierschaal ten opzichte van een harde? Bestaat dat er of is het gewoon een andere techniek?
Een flexibel ei heeft natuurlijk wel, wat we toen straks al aanhaalden, dat het kan makkelijker vallen, het zal minder snel kapot gaan.
Ja.
En misschien passen er dan ook wel meer op een klein oppervlakte.
Ja, er zijn meer verschillen. Eieren met een zachte, leerachtige schaal kunnen bijvoorbeeld vocht opnemen van hun omgeving. En dat kan soms handig zijn. En leerachtige eieren kunnen vlak na het leggen ook nog iets uitzetten. En eieren met een kalkschaal natuurlijk veel lastiger. En ja, reptielen broeden niet, maar vogels en sommige andere dino's wel. Denk ook eens aan het gewicht van een broedende ouder bovenop je als ei. Nou, dan ben je maar wat blij dat je een harde eierschaal hebt die je beschermt. En dan nog een vergelijking met vogels. Babykuikentjes, die hebben vaak zo'n klein hoorntje op hun snavel, toch? Een eiertand noemen we dat volgens mij. Weten we of dino's ook zo'n eier... Zijn er dinootjes gevonden met zo'n eiertand?
Ja, die zijn er. Dus dat is eigenlijk een beetje een heel groot verhaal. Een hele rijke Engelsman... die heeft in vorige eeuw een heel stel eieren gekocht uit China en Patagonië en eigenlijk alles. Alle windstreken kocht hij eieren op. En dat waren er uiteindelijk meer dan 3000. En die kocht hij in de goede tijden, noemen ze dat dan, hè, dat dat nog allemaal mocht, kocht hij die op. En op een zolderkamertje ging hij daar kijken of hij embryo's eruit kon krijgen. En
oh, dat is nee. Natuurlijk het. Heeft hij die dingen gesloopt?
Ja, hij heeft ze eigenlijk heel veel gesloopt. En het is eigenlijk een soort loterij. Hè? Je koopt heel veel loten en dan hoop je dat er wat in zit. Nou, uiteindelijk heeft hij meer dan 20 dinosaurus-embryo's gevonden. Best een goede score,
ja. Ja. Als ik 20 keer loterij win, dat zou prima zijn.
Ja, en één daarvan is een schedeltje van een baby titanosaurus uit Patagonië.
Een langnekje
die daar in het ei zit. En het gekke is, uit dat ei is echt alleen de schedel bewaard gebleven. Maar die schedel is zo mooi driedimensionaal bewaard gebleven. Dat hij heeft hem met een zuurtechniek behandeld. Dus hij heeft langzaam de eierschaal opgelost. En dan steeds iets verder. En als hij dan bot zag, dan deed hij dat aanstippen met een coating. Dat niet meer aangevreten werd door het zuur. En daar zit dus een schedel bij met een eiertand. En dat is een uitgroei van de schedel zelf. Dus niet een keratinehorentje zoals kippen normaal hebben. Want na zoveel tijd dan valt dat af. Nee, dit is echt een deel van de schedel dat is uitgegroeid. En uiteindelijk zal dat dus verdwijnen als het beestje ouder wordt. En dan wordt het bot opnieuw gemodelleerd. Een duidelijk voorbeeld dat we zien dat zo'n een echte dinosaurus een eiertand heeft. Want het was ook een vrij groot exemplaar. Vlak voor het uitkomen.
Ze hebben dus een eiertand, maar het is vergroeid met de schedel. En dat, ja, de schedel groeit dus door als het
groter wordt. Dat is hetzelfde probleem. Op verschillende manieren kan worden opgelost.
Ja, dat is het.
Door bij kippen dus een keratine uitsteekseltje en bij deze dino.
En keratine, dat is het stofje waar we ook onze nagels van zijn. Juist, hè? Dus het is een soort van nageltje wat op een snavel zit bij een kip.
Ja. Exact dat. Het zien. Ja.
Goed, als de dino-baby dan met zijn eiertand die schaal heeft gebroken en uit het ei is geklommen en hij kijkt om zich heen zoekend naar een ouder, dan is die ouder er soms wel en soms ook niet.
Want ik wil nog wel weten, als ze dan toch gelegd waren, sommigen lieten dus het nest in de steek en sommigen hebben gebroed, neem ik aan.
Ja.
Sommige dino's broeden, sommige dino's laten ze in de steek. Is daar iets over te vertellen?
Ja, zeker. Over het algemeen, hoe dichter een dino op een vogel gaat lijken, hoe meer het op broeder gaat lijken. Dus sauropoden en hadrosaurussen en dat soort beesten, die of ze groeven een kuil en gooiden er gewoon een hoop eieren in, of ze maakten een soort, zoals in het geval van Therizinosaurus, maakten een soort nest van allemaal grasmateriaal en dat soort dingen, legde daar de eieren in en zoek het maar uit voor de rest. Terwijl als het gaat om oviraptors, dromaeosaurussen zoals Velociraptor en zo, die hebben er echt voor gaan kiezen om op een nest te gaan zitten en het uit te gaan broeden.
Is het zo simpel om te zeggen, even grofweg gezien, vleeseters die broeden vaker dan planteneters?
Ik denk dat je wel een heel eind daarmee komt, ja, als het gaat om alle families van dino's.
Maar je kan toch ook zeggen, de evolutionaire richting is evident dat enige zorg, dat efficiënter is voor de voortplanting op de lange termijn, dan geen enkele zorg.
Ja, dat is zeker waar. En dat is ook eigenlijk weer evident aan het feit hoeveel eieren ze legden. Dus je ziet vaak bij sauropoden en hadrosaurussen dat er heel veel eieren werden gelegd, tot wel 140 eieren in zo'n gat. En hier zijn, ja, het limiteert zich tot 40, tot een aantal en steeds minder. En bij vogels een variatie van 15 tot maar 1.
En hoe ging dat broeden dan in zijn werk? Want, sorry, ik zie een T-Rex of een grote dromaeosaurus. Ik zie die niet. Ja, een vogel, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar een dino van een meters hoog, breekt hij dan niet de eieren? Hoeveel veren waren er nou precies? Waren er ook dino's zonder veren die toch gingen broeden? Ja, wat weten we daarvan, Tom?
Nou, over het algemeen, als je je beperkt tot die dino's die dan uiteindelijk broeden, dat zie je ook al aan dit oviraptornest, dan maakten ze een soort enorme cirkel. En in het midden liggen dus geen eieren. Dus daar gingen ze zitten. En dan vouwden ze hun armen en benen zo dat de veren precies over de eieren zaten, zodat op de topjes daar viel schaduw op. Maar de helft van de eieren zaten nog steeds ondergronds. Dus er wordt nog steeds een hoop door de hitte van de woestijn zelf en van de zon, et cetera, gedaan. Maar het was meer een soort, het was een start van de bescherming van de eieren zelf. En dat is door de evolutie heen steeds meer echt volledig uitbroeden geworden. Dus dat het belangrijk werd dat de vogel in dit geval echt op zit om het ei warm te houden, zodat het embryo niet bevriest.
Oké, dus wat dino's deden was eigenlijk een hele primitieve vorm van uitbroeden.
Ja, en dat werd steeds gespecialiseerder uiteindelijk.
Want als je toch bij het broeden bent, als dat noodzakelijk is, dan mag je aannemen dat er ook, als ze uit het ei zijn gekomen, dat er nazorg is. Die waarschijnlijk ook steeds langduriger en complexer is geworden.
Ja, klopt. En, dus er komt steeds meer nazorg bij kijken.
Wat bij je dus bij met name zoogdieren ziet, dat tenslotte het grootbrengen van de kinderen het grootste deel van het leven beslaat, bij wijze van spreken.
Ja, dat hebben die dino's op zich, die sauropoden hebben dat prima bekeken. Die rammen er zo nu dan een paar honderd van die eieren uit. En voor de rest kunnen ze lekker doorgaan met leven.
Ik proef hier wel een zekere. Had jij ook liever gezien dat het. Dat,
nee, dat als ouder krijg je er zo veel voor.
Dat je nog even
terug
in die wieg kijkt, denk van het is mooi. Hè? Zoek het maar uit.
Nou. Ja, precies. Als het misgaat, leggen we er gewoon nog één bij. Precies.
Je moet nog die, gaan we nog naar die oviraptor toe? Want dat arme dier leeft nu al voortdurend dit hele programma onder verdenking.
Ja, Maarten heeft helemaal gelijk. Het wordt tijd om die arme oviraptor te zuiveren van alle nare dingen die al 100 jaar over hem worden geroepen.
Oviraptor, the egg thief. En de oviraptor, die eieren van anderen pikte.
What are you doing here? Are you trying to steal my babies?
This was massive news. Ancient evidence of an egg thief that would raid the nests of unsuspecting herbivores for its next meal.
This egg thief, she tried to steal my eggs while I went for a drink of water.
Are you really an egg thief?
Wow, you definitely look like an egg thief.
Oh my goodness, can you help me?
No, no, that's not true. Please, listen to me.
Why do we have to listen to you? You must be an egg thief.
Oviraptor, de gemene eierdief. Nou, je snapt inmiddels misschien, daar klopt helemaal niets van. Maar hoe komen we dan op het idee dat een dinosaurus de eieren van een ander zou gaan stelen? Ja, dat begint bij de ontdekking van de eerste botten van Oviraptor, zo'n 100 jaar geleden. Vanaf 1920 stuurde het New Yorkse Natural History Museum wetenschappelijke teams op expeditie in de Gobi-woestijn, het gebied ten noorden van China. Ja, die waren bedoeld om de Gobi-woestijn te verkennen en de voorouders van de mens te zoeken. Zo luidde de motivatie voor de tochten. Zo'n 100 jaar geleden ging men ervan uit dat Azië, en dus niet Afrika, de plek was waar de moderne mens vandaan kwam. En die expedities die moesten hier bewijs voor verzamelen.
In 1922, an American team was out searching for the origins of man in a remote part of China. Being an American expedition, it had an avalanche of cars, trucks and 75 camels.
De expedities werden geleid door de legendarische Roy Chapman Andrews, een avonturier en paleontoloog, waarvan wordt gefluisterd dat het karakter van Indiana Jones op hem is gebaseerd. En een avonturier was hij zeker. Zijn team trok in een lange karavaan van volgeladen auto's en kamelen dwars door de onherbergzame woestenij van Mongolië. In de jaren 20 van de vorige eeuw was dat een baanbrekend avontuur en niet zonder gevaren. De afstanden waren enorm en de leegte van het gebied was overweldigend. Overdag kon de temperatuur de 50 graden Celsius makkelijk overstijgen. De expedities kregen te maken met rondtrekkende bandietenbendes, lokale Mongoolse krijgsheren, zandstormen en ook gifslangen. Ja, de inspanningen en de kosten waren enorm, maar de successen ook.
After bandits, breakdowns and the weather, the fossil hunters found a treasure trove.
Dat kun je wel zeggen. Ze ontdekten een vallei die ze de Vlammende Kliffen noemden. En deze vallei bevatte niet het gezochte bewijs voor de oorsprong van de mensheid, maar hij bleek wel een ware goudmijn te zijn voor dino-onderzoekers. Want hij lag werkelijk bezaaid met dinobotten.
Instead of early humans, the rocks of the Gobi yielded a trove of dinosaur fossils that were completely new to science, including the world's first recognized dinosaur eggs.
These early dinosaur detectives looking for human bones stumbled on a hoard of perfectly preserved dinosaur eggs, the first clue that dinosaurs lived in family groups.
The fossils confirmed that dinosaurs, like birds and reptiles, laid eggs.
Onderzoekers vonden 25 dinosauruseieren, de belangrijkste ontdekking in de Flaming Cliffs. Het is tijdens deze expeditie dat mensen voor het eerst oog in oog kwamen te staan met de eieren van een dinosaurus, schreef Chapman Andrews trots. De eieren werden verpakt in kamelenhaar en opgestuurd naar New York. Maar behalve eieren werden er ook dino-skeletten opgegraven. Het wemelde er bijvoorbeeld van de proto-ceratopsresten. En de eerste Velociraptor-schedel werd ook in dit gebied opgegraven. Maar ook?
But one of the more interesting specimens was a small bird-like theropod dinosaur, whose skull was found right on top of a nest of eggs that were believed to belong to a plant-eating dinosaur. It appeared to be a thief, caught in the act of taking the eggs of another dinosaur. When these fossils were sent back to the American Museum of Natural History in 1924, another paleontologist, Henry Fairfield Osborne, described the dinosaur and gave it the name Oviraptor, or egg thief.
De conclusie werd getrokken, Maarten, dat zij dachten, dit is een raptorachtig dier. Dat vinden we in de buurt van eieren die niet van hem zijn, die zal die wel hebben gejat.
Daar zie je aan hoezeer je op moet passen met dit soort van voor de hand liggende conclusies.
Gelukkig is het zo dat degene die de naam verzonnen heeft, Osborne, ook in zijn publicatie al wel aangaf dat hij de naam min of meer niet zeker achtte dat het gedrag ook bij dat dier paste.
Nee, maar hij noemde hem ondertussen wel Oviraptor, eierdief. En inmiddels weten we dat het onzin is, want hoe werd dat ontdekt?
Nou ja, in de jaren 90 zijn er natuurlijk steeds meer ontdekkingen gedaan van dit soort type dino's, voornamelijk uit China en Mongolië. En toen kwamen we er al gauw achter dat we een aantal vrij complete, prachtig gepreserveerde specimens vonden, waarbij dus moeders / vaders mooi op het nest zat.
Precies. In de jaren 90 ging het Natural History Museum terug naar Mongolië voor nieuwe opgravingen. En die gaven onze eierdief eindelijk een verlossend alibi. Er werden nieuwe leden van de Oviraptor-familie opgegraven, weer met eieren. Maar ditmaal zaten in het ei ook de ontwikkelde botjes van de baby. En dat bleek geen Protoceratops-baby, maar een kleine Oviraptor. Dus...
So the original specimen of Oviraptor that was found on that nest, it wasn't trying to steal the eggs, it was trying to protect them. Oviraptor wasn't an egg thief. It was actually a parent that was dedicated enough to die while trying to protect its offspring.
Dat is helemaal fantastisch, ja. Oh, mooi toch? Dat je om het leven komt terwijl je bezig bent nieuw leven uit te broeden.
Nou, en te beschermen. Dus je moet je voorstellen, dat dier dat zit op die eieren zoals ze hier mooi voor ons liggen in die cirkel. En er komt een stofwolk aan of een vulkaancloud of een modderstroom. En wat doet het dier? Wat zouden wij doen?
Modderstromen meestal toch?
Run. Dat zouden wij doen. Maar wat doet deze moeder of vader? Die blijft op zijn eieren zitten, die buigt zich eroverheen.
Het kan zijn dat
schermt.
Het zo hard gaat. Als je een beetje naar de televisie kijkt, weet je hoe enorm frequent modderstromen zijn. He, hoe snel waterverzadiging bij grond tot een heel soepele massa leidt, zal ik maar zeggen. En dat mensen daar aan de lopende band, laatst nog, wat was het, Guatemala, 26 doden of zo.
Je bedoelt, het gaat zo snel dat ze totaal verrast worden.
Je wordt totaal verrast.
Nou ja, ik denk dan nog, ik vind het ergens een heel romantisch idee dat een ouder dinosaurus zijn eieren probeert te beschermen, zich over die stapel heen buigt, met beide pootjes wijdgespreid en blijft liggen.
En waarschijnlijk nog een gedicht uitsprak.
Nou ja, jij verpest mijn verbeelding altijd zo. Dan word ik altijd zo... Het feit is...
Ik verzet mij principieel tegen de voortdurende projectie van in feite antropomorfe begrippen, ideeën en sentimenten op dieren die, ja, die daar niet van gediend zijn.
Het keiharde feit, Maarten, wat jij niet kan ontkennen, en ik kijk weer naar Tom, is dat dit dier is gevonden met de poten beschermend over zijn eieren. Die zaten eromheen.
Ja, dat klopt.
Ha.
Ja, dat is, ze waren broeds.
Oké, ik geef het op. Goed, ze weten dus al een tijdje dat de naam Oviraptor helemaal niet klopt. Maar waarom heet dit dier dan nog steeds Oviraptor? We weten inmiddels dat het dier geen eieren stal.
Ja, waarom? Zijn naam is een soort verdenking die eigenlijk niet terecht blijkt te zijn.
Dat klopt.
Dus die naam moeten we veranderen.
Ja, helaas werkt dat niet zo binnen de paleontologie, nog de biologie. Als namen eenmaal gezet zijn, dan zijn daar regels voor dat die blijven.
Nou, je kunt er nog voor zetten pseudo, hè?
Ja, in principe zou de naam nog als nomen dubium kunnen worden aangetrokken of andere regels erop worden toegepast. En er zijn ook gevallen bekend van hedendaagse namen die toch wel graag verwijderd worden, omdat er associaties bijvoorbeeld met Adolf Hitler in staan of dat soort dingen.
Oh, serieus?
Ja, er is een kever uit het Oostblok benoemd naar Adolf Hitler en dan kan je je afvragen of die naam niet moet worden aangepast.
Het is toch zorgelijk, Maarten, de mot.
Ja, ik kan net zeggen, die mot die naar mij genoemd is, dat... Dat je daar ook zegt, oei. Ja.
Dat zouden we kunnen terugdraaien.
Dat het herdoopt moet worden.
Maar ik vind het dan toch...
waarschijnlijk grijs genoemd.
Even terug naar onze arme Oviraptor. Die eigenlijk gewoon een toonbeeld is van vader of moederschap. Valselijk beschuldigd als... Maarten, niet zitten te lachen. Ik ben een heel serieus betoog aan het houden. We horen jou niet als je microfoon niet...
Nou ja, het zijn zulke menselijke dieren, ook in hun kinderliefde, dat ze ook Sinterklaas vierden, weet je dat?
Mijn punt is gewoon, waarom veranderen we die naam van Oviraptor niet? Ik bedoel, even afgezien van het sentiment, het is gewoon niet juist. Dus ik snap niet waarom er geen commissie is ergens wereldwijd die zegt, luister, we moeten één ding rechtzetten. Dit schept een verkeerd beeld. Het Jeugdjournaal, notabene, verkocht, wat was het, een jaar, 2 jaar geleden, in een reportage nog, de Oviraptor als eierdief. Dus een hele generatie kinderen heeft dat inmiddels in zijn hoofd zitten.
Dat lijkt me ook niet een motie voor de dierenpartij.
Hè? Nou, de volgende.
De Kamer in vergadering bijeen besluit bij deze dat het geen pas heeft om... Nou ja.
Nee, maar even serieus. Ik bedoel, we gaan Tom en Maarten niet zo makkelijk laten wegkomen. Waarom worden die namen niet veranderd? Het is toch in feite raar, of niet? Oviraptor, dat is gewoon bullshit.
Ja, de naam op zichzelf past nu niet meer bij het fossiel van wat we dachten dat hij deed. Maar ja, het is helaas, of tenminste ook wel goed aan de ene kant zo, dat er heel veel regels en wetten zijn vastgesteld voor naamgeving van dieren. En die kunnen gewoon niet veranderd worden. We hebben notabene een dier dat heet Basilosaurus uit het Eoceen, een soort walvisachtige.
Naar Bassie en Adriaan?
Nee, maar hij heet Saurus, dus hagedis, maar het is een zoogdier.
Nou, dat is niet goed.
Zou je dat dan ook moeten veranderen?
Nou ja, sorry, ik loop hier blijkbaar tegen een glazen muur aan of zo, Maarten. Maar ik snap gewoon de logica niet die deze heren hier tegenover mij bezigen. Nee.
Maar anders kan iedere gek ieder beest een nieuwe naam geven.
Nou, met een goed argument vind ik dat elke gek een naam...
Die naamgeving moet je meer zien in de orde van dat iets een naam moet hebben. Dat het ook niet noodzakelijkerwijs een precieze beschrijving hoeft te zijn van de betekenis of het gedrag van die dier. Ik zou maar zeggen, Linnaeus heeft een enorme hoeveelheid namen gegeven, van ook deels achteraf zeg je, nou, was niet zo verstandig of zo, tot een hele andere groep, bijvoorbeeld de familie. En maar dan belaten het maar zo voor het gemak, omdat je al die beschrijvingen, ook al die historische beschrijvingen, dan zou moeten wijzen.
Okay, ik weet je, jongens, ik geef het gewoon op. Ik leg me hierbij neer. Ik denk nog na over een appeal ergens bij een commissie om die arme Oviraptor van een schandaal te verlossen. Maar goed. Ik verlies wel alle discussies in deze aflevering, hè? Ja, ik snap natuurlijk dat er regels moeten zijn. Maar een treurig feit is dat niemand het beeld van Oviraptor als eierdief herstelt zolang hij zo blijft heten. In de Disney-film Dinosaur, bijvoorbeeld, zien we 2 oviraptors gemeen en gluiperig vechten om een enorm ei.
En op dat moment was al bekend dat dat helemaal niet klopte. En zelfs in Jurassic World Dominion van 2021. Jawel, luister mee. Komt een oviraptor een grot binnen, pakt een ei en... tikt het kapot om de inhoud te eten. Ongelooflijk. Maar goed, ik laat het nu los. Laten wij in elk geval wel verder kijken dan de dief. Wat was dit voor een dinosaurus?
Ja, oviraptor is een soort... dat is goed. Waar zou je het mee kunnen vergelijken?
Met een raptor?
Nou ja, het is een soort vergelijking tussen een raptor inderdaad. Alleen het heeft toch een heel andere soort... meer een soort vogelbek.
Oviraptor was een vogelachtige dinosaurus van zo'n 1,5 meter lang. Denk aan het standaardmodel, tweepoter, met één opvallend kenmerk. Hij had een hele rare kop, brede kaken, een grote vogelbek zonder tanden. En dat is heel bijzonder, hè? Want dit is een theropode dinosaurus, eigenlijk een vleeseter. En die hebben bijna altijd tanden. Bovenop de vogelkop prijkte een ronde kam. En het mooie is dat er op dit moment nog een vogel leeft die er een beetje op lijkt. De casuarisvogel. Tom zet voor ons een grote schedel neer. Kijk Maarten.
Ja, ik zie het. Waarbij je altijd afvraagt, waarom krijgt in godsnaam die vogel zo'n ballotige helm op?
Ja, dit is dus de schedel van een casuarisvogel. Ik heb hier zo'n onderkaak in mijn hand. Jij hebt hier de bovenkant, zie je?
En, wat is het evolutionaire nut van het ding? Meestal is gekkigheid van de evolutie toch seksuele attractie.
Ja, in principe zijn al dat soort dingen gewoon voor seksuele attractie over het algemeen.
En Oviraptor heeft eigenlijk ook zo'n kam als de casuarisvogel. Hij heeft natuurlijk een iets wat andere bek. Hè?
Ja.
Het heeft meer een dino-bek dan een vogelbek. Is het een verwant van de Velociraptor bijvoorbeeld?
Het zit er wel redelijk dichtbij. Het valt binnen de groep dat je...
Maar van dezelfde afmeting ongeveer.
Ja, dezelfde afmeting ongeveer. Een metertje of 2 lang maximaal. En niet heel veel hoger dan je gemiddelde hond. Dus,
ook een rover of niet?
Weten we wat ze aten? Als ze geen eieren aten, weten we wat ze dan aten?
Nou, daar is heel veel discussie over. En dat is er eigenlijk nog steeds. Dus dat is niet geheel duidelijk. We hinken een beetje op 2 gedachten. Een soort fruit die eet. Wat waarschijnlijk ook toch...
In de woestijn?
Uit aangevuld werd met insecten. Ja, ook planten, et cetera, fruit en dat soort dingen.
Bessen.
In het late krijt, ja.
Their beaks combined with their long arms, hands and claws would have allowed them to consume just about anything, including eggs as well as fruits, nuts, seeds, leaves and more.
Als ook nootjes en dat soort dingen. Er is een andere hypothese die zegt dat het meer om schaaldieren gaat. Met het kraken, met de bek die een oviraptor heeft. Maar dat wordt iets onwaarschijnlijker geacht. Maar er moet nog meer onderzoek worden gedaan. Wil er echt definitief worden bezien wat een oviraptor nou echt at.
Ja, de oviraptorfamilie leefde in het late krijt. Zo'n 73 miljoen jaar geleden. En het moeten prachtige dieren zijn geweest, die helemaal met veren waren bedekt. Een soort rank soort kalkoenen. Ja, misschien hadden ze ook wel van die lellen, maar zeker hadden ze een grote waaierpluim op de staart. En ook de voorpoten hadden flinke veren. Maar vliegen kon Oviraptor daar niet mee, wel rennen.
Hij was wel rank en snel gebouwd, toch? Dus Oviraptor was wel was het een loper of een renner?
Ik denk niet dat Oviraptor, als je het zou vergelijken met Velociraptor, heel snel kon rennen. Ze zullen wellicht goed kunnen rennen, want ze zijn inderdaad wel licht gebouwd. Maar ze stonden net als ons iets rechter op hun benen dan een Velociraptor. Dus een Velociraptor liep er iets meer bij, zoals cheetahs. Dus wat meer horizontaler. Wat voor aerodynamisch waarschijnlijk wat meer kracht zou hebben gegeven om harder te kunnen rennen.
Nou, een beetje een renner dan. Oviraptor is ook beroemd omdat een van de best bewaarde eieren ooit van deze dino is. Bij de stad Gangzhou in China werden eieren opgegraven waarin een geweldige ontdekking werd gedaan.
Underneath tens of millions of years of dirt, a snapshot in time, the perfectly preserved embryo of a baby dinosaur just about to hatch. But time stood still. and left us with something quite exquisite.
Within the egg is the nearly complete skeleton of the embryo within. Thanks to the egg's shape and the completeness of the skeleton, the researchers were able to identify the embryo as belonging to the Oviraptorosaur family, the parrot dinosaurs.
Ja, het fossiele ei is 16 centimeter lang en heeft een crème-kleurige schaal. En ja, in het ei vonden ze een prachtig, perfect opgerold, ja, vogeltje bijna. Een baby Oviraptor die, zo was aan de houding te zien, zich klaarmaakte om uit te breken.
It's the position the embryo is in that's really exciting scientists. Curled up just like a chicken about to crack through the shell.
The skeleton is positioned so the head is lying against the chest and pelvis. The skull is essentially parallel to the body. This avian-style pre-tucking embryonic behavior in an Oviraptorosaur tells us that these types of avian movements evolved well before avian dinosaurs branched off from the non-avian dinosaur lineage.
Ja, dit oviraptorkuikentje ligt precies zo opgerold als een vogelkuiken van nu, dat zich klaarmaakt om uit het ei te breken. We weten nu dus dat dit soort gedrag bij dino's al voorkwam. En de vogels van nu hebben dit waarschijnlijk dus niet zelf uitgevonden, maar overgeërfd van hun voorouders, de dino's. Goed. Als laatste vragen we Tom en Maarten naar hun eigen bijzondere project. Want ook zij zijn bezig om in hun fossiele eieren te kijken.
We hebben hier op tafel hebben we dus een paar tientallen dino-eieren voor ons liggen, Maarten. Maar we weten natuurlijk niet wat erin zit.
Ja, we hebben natuurlijk tegenwoordig technieken om te kijken in dingen waar je niet in kijken kunt. Dat is ook allemaal eigenlijk vrij recent natuurlijk. Vroeger moest je het sowieso kapot slaan om te kijken wat erin zat, maar dat is tegenwoordig niet meer nodig. Dus de vraag bij het project is, wat gebruiken jullie om in die eieren te kijken?
Ja, dus vroeger werd dat ook gewoon gedaan, hè? Werden dinosaurus-eieren opengeslagen om te kijken wat erin zit. Nou, wat wij doen is, we doen dat zonder invasieve methodes, hè? Dus we doen een CT-scanner, gebruiken. Gewoon die in het ziekenhuis hierin.
Maarten, dus er zijn geen invasieve methodes.
Nee. Ja, terwijl jij nog bepleit hebt dat een klein beetje prutsen, dat mag best hoor, zei je straks.
Ja, dat kan eigenlijk in deze tijd niet meer. Een klein beetje prutsen, dat is al niet meer.
Nou,
dat mag al niet meer.
Vind, als je 200 eieren hebt, dan vind ik het helemaal niet zo problematisch om daar één van die eieren te gebruiken.
Of? Je weet natuurlijk nooit, zit er in elk zo'n ei, zit daar in het echt een diertje in of niet?
Nee, zeker niet. Want je hebt natuurlijk wel een probleem van wanneer is dit ei gefossiliseerd. Is dit misschien wel een onbevrucht ei geweest? Nou, dan had er nooit een dino uitgekomen. Is het een ei helemaal in het begin van de embryonale ontwikkeling? Hè? Dan zie je ook nog niks, want dat is alleen maar een klompje cellen. En dus je moet eigenlijk net in de sweet spot zitten dat embryo gaat verkalken. Hè? Dat die botten van kraakbeen botmateriaal worden. Maar dan ook niet weer niet te laat, want dan is het ei uitgekomen. Dus je vindt ook wel eieren die je duidelijk ziet van, oh, hier zit een gaatje in, hier is de dino er al uit. Dus je moet een compleet ei hebben. En dat is een beetje zoeken soms.
Het is wat je zei, je moet een lot uit de loterij hebben.
Ja, ja.
Nou hebben jullie misschien wel meerdere loten uit de loterij, hè? Vertel.
Ja, misschien wel. Dus we hebben dus meer dan 180 eieren. En met een ander project zijn we dus bij het Jeroen Bos ziekenhuis terechtgekomen. En die zeiden, nou, we willen wel wat langer plannen hoor met jullie. Vinden we hartstikke leuk al die dino-materiaal door de scanner te doen. Hebben jullie nog wat? En toen dacht ik, kijk, van ja, we hebben nog wel wat dinosaurus-eieren liggen. Dat lijkt misschien wel leuk. En zo zijn we ermee terechtgekomen om die eieren te gaan scannen.
Ja, en mediawijs als de heren zijn, waren er cameraploegen bij het moment dat ze in de scanner bij een van de eieren daadwerkelijk botjes ontdekten. Hier hoor je hoe blij en vooral ook hoe oprecht verbaasd ze zijn dat het ze gelukt is.
Nou, we zien de twee eieren in dwarsdoorsnede. En dan aan de binnenkant zien we iets geks. Dat zijn allemaal kleine witte stukjes. Dat zou dus kunnen duiden dat inderdaad kleine dino-embryo's zijn.
Ja, het zijn er zo ontzettend veel dat het bijna niet anders kan dat hier een baby-dinosaurus in zit.
Wat vind je ervan? Verschrikkelijk blij. Ja, dit is eigenlijk waarvoor we kwamen. Dit is wat we wilden zien en
Ja, het staat er gewoon. Het zit er gewoon in.
Ja.
Dus fantastisch.
Als er iets in zit, dan zou het er ongeveer zo moeten uitzien. En ja, eigenlijk is dat dit.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk heel blij.
En dat gebeurt met een CT-scanner.
Met een CT-scanner, ja.
Dat dus is genoeg.
Ja, soms wel. Het ligt er maar net aan de dichtheid. Dus die CT-scanner die kijkt naar de verschillende dichtheden van het materiaal. En daaruit kan die dan een beeld maken. Dus zo'n eierschaal of zo'n dino-bordje heeft weer een andere dichtheid dan het gesteente dat er omheen zit. En daar kan hij dan een 3D-beeld van reconstrueren. En dat is wat we dus eigenlijk doen.
Dus dat bouwt laagje voor laagje op. En jullie waren bij dat ziekenhuis. En dan zie je op het scherm, is dat net zoals bij Jurassic Park? Dat je dan die raptor zo opgebouwd ziet worden uit laagjes. Dat je steeds denkt, oh mijn god, er zit iets in.
Ja, dus je kan er letterlijk doorheen scrollen door je ei. En dan zie je allerlei dingetjes heen en weer bewegen. En dat was bij dat ei dat nu voor je ligt, was dat dus het geval.
Bij welk ei?
Ja, deze, de grote.
Dit is het ei?
Dit is het ei.
Dat is toch fantastisch, maar daar zit dus een Therizinosaurusje in. Een ontroerend moment breekt aan. Met een verliefde blik laten de trotse ouders ons een foto van een scan zien van hun dinosaurusbaby. Oh, ja, dit is
dus
de babyfoto.
Dus
kijk.
Ik heb hier de foto.
Het echootje.
Dit is
het.
Ja.
En je ziet dus dat het ei nog voor de helft in de steen zit. En de schaal, dat is dat witte, dat loopt helemaal door. Dus dat is mooi en netjes. Dus dat ei is niet uitgekomen. En dan zie je aan de bovenkant van dit ei, zie je allemaal kleine friemeltjes.
Ja, het skeletje neem ik aan.
En dat ligt wit op. Maar net iets anders dan de eierschaal ook. Dus dat is ook leuk.
Nou, het is duidelijk te zien dat er een soort van skeletachtige, ja, botjesachtige structuur
ja,
in zit.
Ja, wat fantasie nodig. Maar goed,
het is een frutseltje. Hè? En het is dus ook niet een mooi gearticuleerd skeletje of zo. Nee, dat is echt een bij elkaar geraapt soortje. Want ja, dat ding daar gaat rotten. Er gaan allerlei dingen in bewegen. En dat zorgt ervoor
ja,
dat je dus...
Ik herinner mij toch wel foto's van ook van die scans. Waar je toch wel heel duidelijk een individueel embryonaal dinootje in ziet zitten.
Ja, dus in China zijn er dus ook al eerder oviraptor-eieren gevonden, waar dus die embryo's nog in zitten. Het probleem is wat hun gedaan hebben, die prepareren alle schaal eraf en gaan tot het bot met hun naald om dat vrij te leggen.
Maar goed, dat is ook wel een vrij invasieve techniek dus.
Nou, zeg maar heel invasief.
Want het ei verdwijnt.
Het verdwijnt. En ook wat belangrijkste is, de vulling van dat ei verdwijnt. Dus mochten er veertjes, stukken huid, dat soort dingen bewaard gebleven zijn, dan is dat nu weg en kunnen we daar nooit meer achter komen. En dat is dus een beetje het probleem met die eieren. Het is heel leuk, maar op het moment dat je het weg gaat halen, verlies je zoveel informatie.
Maar worden er nog veel eieren gevonden?
Oh ja.
Is dat nog steeds gaande?
Oh, ja, als ze in China een nieuwe weg aanleggen en ze gaan graven, dan komen ze de eieren tegen hoor. Ja, echt waar.
Nou, daar leggen ze nog wat nieuwe wegen aan natuurlijk.
Ja.
Ja, eind goed, al goed. De kans op meer eieren de komende jaren is dus heel groot. En daarmee dus ook de kans op meer informatie over babydino's en het opvoedgedrag van ouders. Ja, en hoe gaat het nou verder met onze oertijdmuseum Therizinosaurus baby? We weten dat er in dit ei voor ons botjes zitten. Wat nu?
Wat nu? Dus wij zijn naar de Universiteit van Delft geweest, want die hebben een nog krachtigere scanner dan bij een normaal ziekenhuis. Daar hebben ze ook gescand. Het probleem daarmee is dat die dus op een heel geconcentreerd gebied kan scannen. En hier zijn we achtergekomen, zit nog te veel steen omheen. Dus het nieuwe plan is om de achterkant van dit ei ook vrij te leggen, dat we hem gewoon in onze hand kunnen houden, en dan opnieuw te scannen, want het ei was gewoon te dik. De stralen van de röntgen gingen er niet doorheen.
Ja, dit wordt dus duidelijk vervolgd. Veel dank aan Tom en Maarten de Rijke. Ja, de eieren zijn te bezichtigen in hun oertijdmuseum in Bokstel. Ja, we lopen zwaar uit de tijd, zie ik. Dit was een extra lange dinocast. Hopelijk heb je genoten van deze eierspecial. En verkondig alsjeblieft wijd en zijd dat die arme oviraptor geen eierdief was, maar gewoon een goede vader of goede moeder. Nou, de volgende aflevering zijn Maarten en ik terug in Londen. En we praten met de Britse toppaleontologe Susanna Maidment, Susie, over de absolute tank van de dino-wereld, de ankylosauriërs. Wereldwijd is Susanna een van de experts op deze dieren en ze vertelt ons over een hele nieuwe, opwindende ontdekking die ze onlangs deed. Dit was DinoCast. Tot snel.